Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Helene de Bruyne.
Welkom bij het Zeitgeist. Vanavond wagen we ons weer aan een netelige kwestie, een onderwerp dat de gemoederen hoog doet oplopen. Vorige week hebben we de zogenaamde cancel culture onder de loep gelegd en vandaag willen we het hebben over de taal en hoe die al dan niet mee zou kunnen of moeten veranderen met de tijd. Mijn gasten vandaag zijn hier in de studio Ravni Othea. Hij is scenarist en presentator, schrijft ook opiniestukken over identiteit, diversiteit en taal. En je bent ook taal- en letterkundige van opleiding. Ja, kortom, het is wel duidelijk dat jij taal interessant vindt, lijkt me.
Absoluut, hallo.
En daarom ben je hier ook. Hallo. En vanuit Nederland, vanuit Amsterdam, hangt Selm Wenselaars aan de lijn. Geschiedkundige van opleiding, producer, dramaturg, curator, een mond vol, je doet van alles. En ook, je noemt jezelf ook generalist. Misschien even voor de luisteraars uitleggen wat je daar precies mee bedoelt.
Dag Helene, goedenavond. Ja, dat woord blijft me gewoon achtervolgen. Dat heb ik ooit eens als een flauwe grap op mijn website gepleurd.
Het staat er nog steeds, daar heb ik het vandaan.
In een algoritme. Ja, ik noem mezelf een generalist en dan is de grap snel gemaakt. Maar een generalist, ja, beter dan dat kan ik het niet uitleggen. Ja. Een generalistische gendermens.
Oké, nou, daar zullen we straks gebruik van maken van jouw brede kennis over het onderwerp. En ook hier in de studio zit Sirine Msadek, juriste. Stagiairadvocaat, klopt dat?
Ja, dat klopt.
En jij bent pas afgestudeerd met een thesis over de juridische implicaties van het geslacht X. Want ook het recht heeft is bezig met geslacht, gewoon omdat wij op die manier beschreven worden in het wetboek. Heb ik dat goed?
Ja, absoluut. Dat is een beetje de basis van de thesis, dat geslacht wel een impact of een element is van onze strafwet. En dat stel dat er non-binariteit is een kwestie die meer en meer op gang aan het komen is. Dus dan moet onze wetgeving op een bepaald moment ook meegaan. En dat is eigenlijk waar mijn masterproef over gaat.
Benieuwd wat er allemaal uit is gekomen uit je onderzoek. Daar komen we later op terug. Ik wil het eerst even hebben over het decoloniseren van de taal. Want als je het hebt over veranderen van de taal, ja, dan zijn er bepaalde woorden die verdwijnen of waarvan mensen willen dat ze zouden verdwijnen. Bijvoorbeeld het N-woord om mensen met een donkere huidskleur te beschrijven. Dat is iets dat de laatste jaren steeds minder gebruikt wordt. Of het veranderen van woorden. Het woord blank bijvoorbeeld wordt de laatste tijd steeds vaker wit, alhoewel daar veel mensen ook boos over zijn en zich daaraan ergeren. Maar Raf, misschien moet je ons eerst even uitleggen waarom het nu zo belangrijk is dat de taal gedecoloniseerd wordt.
Ja, ik wil beginnen met een trigger warning. Dus je sprak daarnet over het N-woord. Ik zal dat ook een paar keer gebruiken. Ik zal ook een paar keer het N-woord gebruiken.
Spannend.
Maar ik wil benadrukken dat dat is in een taalkundige context, hè, dus zonder bijbedoelingen. Maar het decoloniseren van taal kadert eigenlijk in het bredere idee, als je wil, van het decoloniseren van de geest. En daarbij gaat het over het afbreken van structuren, laat ons zeggen, in onze hoofden, die ervoor zorgen dat minderheidsgroepen in een kwetsbare positie zitten maatschappelijk en dat we die kwetsbare positie bestendigen als we die structuren niet afbreken.
Nu, het argument is dan vaak van, ja, daar moet de wetgever dan voor zorgen, bijvoorbeeld te zorgen dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet is toegestaan, dat aanzetten tot racistische haat verboden is. Maar hoe kan taal daar dan toe bijdragen?
Wel, onze taal bepaalt voor een deel mee ons wereldbeeld. Dus taal en de wereld hebben een wisselwerking, laat ons zeggen. Dus ik geef altijd het voorbeeld van bepaalde scheldwoorden of woorden zoals wijf. Of slit, dat gaat dan over vrouwen. Dat soort woorden bestaan eigenlijk niet met dezelfde betekenis en dezelfde lading voor mannen. En wat dat wil zeggen over onze taal, of het gevolg daarvan voor ons in de wereld, is eigenlijk dat we niet op dezelfde denigrerende manier over mannen kunnen spreken als over vrouwen, omdat die woorden nu simpelweg niet bestaan.
Mm-hmm. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat de machtsverhoudingen die er in de wereld zijn, weerspiegeld zijn in het soort scheldwoorden die bestaan.
Absoluut. En dat de taal die we gebruiken dat ook mee in stand houdt en zelfs versterkt soms.
Mm-hmm. Nu, ik denk meteen dat de luisteraars zullen mailen. Mailen kan trouwens altijd naar zeitgeist@clara.be of via de app kan je ook reageren. Dat er veel mensen zullen mailen van ja, wat dan met het woord klootzak of lul, dat is toch ook een scheldwoord?
Ja, inderdaad. Ik sprak daar net over scheldwoorden, maar dat was misschien niet helemaal een juiste term, omdat het woord wijf zit ergens in een tussencategorie. Dus dat is niet echt een scheldwoord. Het zit ergens tussen een neutraal woord, wat het zeker niet is, en een scheldwoord, wat eigenlijk te negatief is. Dus daar in die tussencategorie is er niet echt een woord dat voor mannen gebruikt kan worden.
Mm-hmm. Nu, wijf is ook een beetje een denigrerend woord. Maar ja, ik herinner mij nog uit de lessen geschiedenis dat vroeger wijf gewoon in de late middeleeuwen gewoon het woord was voor vrouw. Dus ja, in die context betekent iets helemaal anders. En ik ken ook vrouwen die elkaar wijf noemen. En dan zijn dat vriendinnen onder elkaar die een glas cava op hebben en daar eigenlijk verder niks kwaads mee bedoelen.
Ja, inderdaad. Dus het is belangrijk om te onderkennen dat taal veranderlijk is in de tijd en naar gelang de context waarin dat we het gebruiken. De context bepaalt eigenlijk alles in taal. Hè. Dus woorden, dat is tenminste mijn overtuiging, zijn niet inherent seksistisch of racistisch of homofoob. Maar alles hangt af van de context waarin dat we ze gebruiken. Als je bijvoorbeeld inderdaad het woord wijf in een gezelschap van vriendinnen gebruikt, die het tegen elkaar zeggen, dan betekent dat iets helemaal anders of heeft het in elk geval een andere lading dan wanneer ministers in het parlement dat voor elkaar zouden gebruiken, uiteraard.
Mm-hmm. En geldt hetzelfde dan als we teruggaan naar decoloniseren van de taal voor het inwoord?
Ja, absoluut.
Dat wordt natuurlijk ook wel gebruikt in lyrics van rapmuziek en zo.
Ja, inderdaad. En dat maakt het natuurlijk heel moeilijk. Hè. Dat is ook een persoonlijke kwestie voor veel mensen. Dus dat verandert van persoon tot persoon. Maar zelfs daar zie je inderdaad dat als iemand naar mij zou komen op straat en mij zo zou aanspreken en zeggen, neger, waar is de Kerkstraat, dan zou ik...
Ik moet lachen omdat ik het mij bijna niet meer kan voorstellen.
Nee, inderdaad, maar dan zou ik natuurlijk het daar helemaal niet mee eens zijn en daar ook heel fel op reageren. Maar het is wel zo dat ik bijvoorbeeld mijn broer soms zo noem, mijn vrienden noemen mij soms zo. En dat vind ik op zich geen probleem.
Mm-hmm. Maar wie mag dat dan en wie mag dat dan niet?
Dat is een goede vraag, hè. Ik denk dat daar heel veel... Dat is een maatschappelijk gesprek, laat ons zeggen, dat we moeten voeren. En je voelt ook dat het niet één persoon is of een groep van mensen die kan beslissen wie wanneer welk woord kan gebruiken. Taal is een levend ding, dat leeft tussen ons allemaal. En je moet een beetje aanvoelen wanneer dat dingen niet meer kunnen. Maar daarvoor is het natuurlijk ook belangrijk om te sensibiliseren en om mensen erop te wijzen in welke contexten dat bepaalde woorden niet meer aangewezen zijn en in welke wel.
Ja, want bijvoorbeeld met het inwoord dan, even bij mijn andere gasten polsen, dat woord, is dat een woord dat jullie ooit zouden gebruiken?
Voor mij persoonlijk ben ik daar... Ik ben zelf niet zo... ik spreek niet zo als mensen het gebruiken. Dan probeer ik daar ook wel op te spreken, afhankelijk van de context mm-hmm. natuurlijk. Omdat ik weet dat het iets is dat gevoelig ligt en dat ik vind dat als je dat weet, dan probeer je daar rekening mee te houden. Ik besef ook wel dat niet iedereen die het gebruikt daar per se een even slechte bedoeling mee heeft. Maar toch, het is zoals Raf zegt, je probeert toch wat mee te gaan met de context waarvan dat je weet dat het rond dat woord hangt. En als je dat weet, zie ik niet echt in waarom dat we dat dan...
zouden blijven gebruiken.
Ja, voilà.
Ja. Selm, ik zie je knikken.
Ja, nee, ik kan me ook niet voorstellen dat ik het woord ooit nog zou gebruiken. Daar zit ik zelf heel erg, ben ik heel precies in. En precies ook zoals de andere gast zegt, ik zou mensen corrigeren of proberen daar ook wel in te sturen.
Mm-hmm. Na deze kleine niet-wetenschappelijke steekproef wilde ik eigenlijk gewoon even houden om duidelijk te maken dat wat betreft het decoloniseren van de taal over het inwoord, het is toch wel min of meer doorgedrongen. Er is ook geen enkele krant die dat nog zou gebruiken of hier op de VRT een nieuwslezer zou dat ook niet meer gebruiken. Dat is redelijk succesvol. Hoe komt dat dan, dat dan wel gelukt is?
Ik zou graag verwijzen naar een interessante case over de oceaan, om dat een beetje te duiden. Ik wil niet sowieso alles van de Amerikaanse situatie één op één transponeren naar hier, want er zijn natuurlijk wezenlijke verschillen. Maar als je kijkt naar taal en dan vooral naar het woord negro, dat heeft op zich een interessante geschiedenis gekend. Dus tot het midden van de jaren 60 ongeveer was dat eigenlijk het neutrale woord waarmee de bevolking verwees naar zwarte mensen. Ook zwarte mensen zelf naar zichzelf verwezen. En in het midden van de jaren 60 is dat eigenlijk beginnen te veranderen. En die kentering is er gekomen na een rally of een speech van een activist in 1966 die toen Black Power gebruikte. En vanaf toen is eigenlijk het woordje black meer in zwang geraakt. En dan zag je eigenlijk dat Negro steeds meer gebruikt begon te worden om naar zwarte mensen binnen het establishment te verwijzen. Belangrijke stappen die dan gezet zijn om die kentering te vervolmaken zijn tijdschriften, zwarte tijdschriften, die beslist hebben eind jaren 60 om in plaats van Negro het woord black te gaan gebruiken. En de New York Times die heeft in de jaren 70 hetzelfde gedaan. En dan, er is een poll geweest van Newsweek die in eind jaren 60, in 68, de steekproef deed. En daar waren toen 2/3 van de zwarte Amerikanen nog voorstander van het woord Negro. En in 74, dus 6 jaar later, was de meerderheid eigenlijk voor het woord black. En zo zie je eigenlijk dat taal constant verandert. En dat dingen die soms van bottom-up komen, dat die na verloop van tijd zo groot worden, laat ons zeggen, of dat zoveel mensen dat beginnen te gebruiken, dat ook de media en andere instituten moeten volgen.
Mm-hmm. Nu, en dan een ander voorbeeld dat dan aantoont dat het soms ook moeilijker gaat, is de hele wit versus blank discussie, die bij ons toch redelijk recent is, of toch iets van de laatste 10 jaar, heb ik de indruk. Misschien even uitleggen waarom het woord blank weerstand oproept en dat er wordt gepleit voor het veranderen door wit.
Ja, sommige mensen vinden dat het woord blank te veel positieve connotaties heeft. Connotaties van reinheid of zuiverheid. En bovendien vinden sommige mensen het problematisch dat blank in het Nederlands, als een van de enige talen in Europa, een apart woord is voor de huidskleur wit.
Daar had ik er nog niet eens over nagedacht, want in het Engels is dat gewoon white en in het Frans, het is inderdaad, wij hebben dan nog die aparte categorie van blank en zuiver.
Ja, voilà, en daarmee plaats je eigenlijk de blanke huidskleur buiten het huidskleurspectrum, laat ons zeggen, of het kleurenspectrum, laat ons zeggen, omdat het geen echte kleur is. En dus dan heb je het gevaar dat je in een soort van dichotomie zit, waarin dat je de blanke mens hebt en dan alle andere gekleurde mensen. En als je dan wit zegt, dat zeggen dan de voorstanders van het woord wit, dan zorg je er eigenlijk voor dat mensen ten eerste dat het neutraler is, dat die positieve connotaties er minder zijn, maar ook dat je de mensen even bewuster van maakt dat ze toch ook een kleur zijn, dat wit ook een huidskleur is.
Ja, en dan komt meteen de vanzelfsprekende kritiek, ja, maar wij zijn toch niet wit, maar eerder roze, of ja, ik weet niet hoe je het best zou beschrijven, roze-achtig.
Ja, inderdaad. En op zich valt er natuurlijk iets te zeggen voor die kritiek, hè? Maar hetzelfde zou je kunnen zeggen over zwarte mensen, want niemand is natuurlijk helemaal zwart. Wat ik vooral grappig vind, is dat je, grappig en een beetje wraakroepend is, en veelzeggend, is dat je op 1 generatie tijd eigenlijk van blank naar niet-blank gaat. Dus als ik kijk naar mijn moeder, dat is een blanke. Die is, als je dan 1 generatie verder telt, dat is mijn generatie, dat ben ik en mijn broers. En ik zeg altijd dat ik eigenlijk even blank als zwart ben, want dat is 50-50. Maar niemand zal mij ooit als blank omschrijven en heel veel mensen zullen mij als zwart omschrijven. Mm-hmm. En dus eigenlijk om terug te gaan naar een blanke heb je 3 of 4 generaties nodig. Dus als mijn broer of ik nu een kind krijgt met een blanke vrouw, zo verder, dan pas ben je eigenlijk, kan je misschien terug blank genoemd worden.
Mm-hmm. Dus je gebruikt nu zelf trouwens ook blank, dus...
Ja, voilà. Dus ik zelf gebruik de 2 door elkaar.
Ja, maar je zegt eigenlijk dat het donkere dan langer aan je blijft kleven, zeg maar.
Ja, inderdaad. Mm. En ik weet niet zo goed hoe dat komt. Dat zal ook wel natuurlijk met de context te maken hebben hier in Europa, omdat de geschiedenis... Ja, Europa werd nu eenmaal bevolkt door blanke of witte mensen. Als je in Afrika gaat kijken, zal ik wellicht wel als wit of blank of lichtere huidskleur omschreven worden.
Eigenlijk zou je er een soort kleurenkaart moeten bijhalen voor iedere tint dan een apart woord, maar dat is dan ook weer lastig.
Ja, absoluut. Ik weet niet wat dat de oplossing is. Ja.
Mag ik daar iets op aanvullen?
Ja, zeker.
Het was eigenlijk zo, binnen de hele Black Lives Matter-discussie die dan bezig was, had ik op een bepaald moment op sociale media iets gezien wat dat mij wel opviel. En dat inderdaad ook wel heel sterk die standaard rond blank, als ik het even zo mag zeggen, en zwart onderstreept is. En dat gaat nu heel banaal klinken, maar eigenlijk als kinderen, als wij onze doos kleurpotloden hebben, dan zit er daar een kleurje in en dat is zo wat roze-achtig. En dan zeggen wij altijd, zou ik een keer huidskleur mogen hebben? Hmm. En eigenlijk daar zit je al van jongs af aan met de standaardisering of met een stereotypering van wat dat eigenlijk de norm is. En ik vond dat heel opvallend, want je staat daar nooit bij stil dat eigenlijk problematisch is. Mm-hmm. En dat is in de dagelijkse gang van zaken. Hè?
En ik denk misschien dat het ook te maken heeft met het feit dat de realiteit daar niet meer bij aansluit. Want als je kijkt naar hoeveel kinderen van een andere achtergrond hebben, dan zuiver is ook alweer zo'n eng woord. Ik heb het gevoel dat ik hier de hele tijd op mijn woorden moet passen, maar dat gewoon die huidskleur is achterhaald en toch blijft dat de standaard. Ja. Misschien ligt daar net de woede dan, of die wordt de gepercipieerde woede van mensen die het moeilijk vinden als ze plots wit moeten gaan gebruiken als woord.
Ja, ik denk dat inderdaad het probleem is dat de witte huidskleur dan als standaard gezien wordt. Hè. Mm-hmm. En het voorbeeld van de kleurpotloden is daar perfect voor, denk ik. Hm.
Ja, en hoe zou het dan komen, denk ik? Denk je dat mensen zo op hun tenen getrapt zijn als ze erop gewezen worden dat ze misschien ook het woord wit kunnen gebruiken of dat het woord blank bepaalde connotaties heeft? Want in de research voor deze uitzending viel mij op dat er toch heel veel opiniestukken verschenen waren in de trant van wat een geneuzel in de marge, wat een woke fundamentalisme. Hoe komt het dat zoveel weerstand oproept?
Goh, ik denk voor een deel omdat mensen schrik hebben van verandering en van taalverandering. En ja, misschien omdat ze het zo gewend zijn. Hè. Dus dat is vaak het vaak gehoorde argument, is dat het nu eenmaal zo is, dat het fout of grammaticaal fout is. Om te spreken over wit als het over huidskleur gaat.
Waarom is dat grammaticaal fout?
Ja, omdat het zo... ik denk dat het zo niet in vandalen staat, dan het argument is. Maar natuurlijk is dat een non-argument ergens, omdat taal constant verandert. Mm-hmm. En woordenboeken die volgen ook, die leiden niet altijd. Dus, mm-hmm. Dus dat vind ik alvast geen argument.
En zouden vandalen daar dan een rol kunnen in spelen door gewoon te volgen? Maar ja, vanaf wanneer kunnen ze dan volgen en hoe pikken ze dan die tendensen op? Misschien had ik iemand van de Vandalen hier moeten uitnodigen om eens uit te leggen hoe die te werk gaan.
Dat zou wel heel interessant geweest zijn, want dat weet ik zelf ook niet.
Okay.
Maar ik veronderstel dat die op een bepaald moment is de maatschappelijke druk, of in elk geval het gebruik van bepaalde woorden, maatschappelijk zo wijdverbreid dat ze voelen dat de omslag er is en dan volgen ze.
Mm-hmm. Nu, over dingen die veel weerstand oproepen of die mensen moeilijk vinden, wil ik even overgaan naar Selm, die nog altijd in Amsterdam aan de lijn hangt. Ik zie je op een klein schermpje een beetje wazig, maar het is beter dan niks. Dan als het dan gaat over genderneutrale taal of non-binariteit, namelijk het gebruiken van andere voornaamwoorden, dan dat vinden mensen ook moeilijk. Misschien is het goed om eerst even uit te leggen wat nu precies die non-binariteit weer is voor de luisteraar die nu al in de war raakt.
Ja, non-binariteit gaat ervan uit dat er een binariteit is. En dan hebben we het over gender, dat je man, vrouw hebt. Dat hebben we toch ook altijd gezien, een systeem van man en vrouw. En non-binariteit, genderfluiditeit, rekt dat op. Al enige tijd, ik denk dat de laatste jaren steeds meer in zwang is, dat mensen dit begrip steeds meer horen. En het betekent eigenlijk dat je in plaats van een systeem met die twee genders, dat je een veel diverser systeem hebt. Een continuum wordt het wel eens genoemd, een glijdende schaal. En volgens sommigen is het dan ook weer een aparte categorie. En dan krijg je die discussie van de MVX, dat dan X zeg maar het tussengebied is, de tussenruimte. Tussen
het hele spectrum tussen man en vrouw dan.
Precies,
ja. En dan bij die X hoort dan nieuwe voornaamwoorden in plaats van hij of zij, die, hen of hun. Ook dat is eigenlijk een vrij recent verschijnsel. Wanneer zag je dat opduiken in onze taal? Het verlangen om een nieuw voornaamwoord te creëren voor die groep mensen die zich als non-binair identificeren.
Ja, ik denk het verlangen van onze taal, dat niet zo heel erg speelt. Ik denk dan veel meer bij
het verlangen van de mensen die non-binair zijn. De taal verlangt niet.
Ja, die taal is nogal passief. Nee, inderdaad, die mensen... Ja, het Transgender Netwerk Nederland heeft in 2016 een verkiezing uitgeschreven. Een verkiezing om het non-binair voornaamwoord... Om dat te kiezen, om dat te bepalen. Tegenwoordig noemen we dit ook wel meer genderinclusieve taal of genderinclusieve voornaamwoorden. Maar goed, non-binair. En daar is toen hen-hun uitgekomen. En ik zie hier in Nederland dat hen-hun ook veel meer gangbaar is. Dus hen als persoonlijk voornaamwoord en hun als bezittelijk voornaamwoord. Of verwijzend voornaamwoord. Hè?
Ja, hier in België wordt die ook gebruikt. En ik geloof dat... alle organisaties daar ook mee akkoord zijn. En dat voelt, denk ik, voor veel Vlamingen natuurlijker, omdat er al vaak met die wordt gesproken in meer dialectige taalvormen. Dus, ja.
We zitten weer met een schisma.
Ja, een
Vlaams-Nederland.
Ja, dan wordt het echt helemaal ingewikkeld als ze in Nederland andere voornaamwoorden gaan gebruiken dan hier. Want mensen vinden het al zo moeilijk. Nu Selma, je wil zelf op die manier aangesproken worden. Dus merk je in de praktijk dat die weerstand waar ik het net al over had in die taalverandering als het over decolonisering gaat, merk je ook in alle columns en opiniestukken die over de nieuwe voornaamwoorden gaat?
De grap is natuurlijk, ik word zelden zo aangesproken omdat het natuurlijk de derde persoon enkelvoud is.
Ja.
En we toch gebruikelijk met elkaar in de tweede persoon spreken, enkelvoud. Maar, dus ik hoop dat mensen naar mij verwijzen als ik er niet bij ben in die hen-hun vorm. Het gaat heel langzaam. En mensen zijn vaak wel beleefd en vragen dan naar welk voornaamwoord ze moeten gebruiken. En ik ben best coulant. Ik ben de moeilijkste niet. Dus ik tolereer ook een zij, haar en in het uiterste geval een hij, hun. Of hij, hem. Hij, zijn.
Straks vergeet je nog hoe de standaard voornaamwoorden ook weer werken.
Precies, hoe zal het weer? Maar ja, het is langzaam. En ik heb tijd.
Ja. Dat is denk ik een houding die veel mensen... die het er moeilijk mee hebben niet verwachten, want de perceptie is zo van dit zijn allemaal gender- of decolonisatie-fundamentalisten die meteen heel boos worden als er niet wordt gehandeld zoals zij willen. Maar dat lijkt me helemaal niet het geval als ik met de mensen spreek die dat verlangen hebben.
Nee, inderdaad. Nee, ik word inderdaad ook wel eens bij de groep identitairen geveegd van mensen die inderdaad volgens dan sommigen doorschieten in een identiteitsdiscours. Maar het gaat gewoon over ruimte om te mogen bestaan of om te mogen zijn. Dus dat daar iets anders ook is, mm-hmm, buiten die norm die we zo lang gekend hebben.
Nu, het argument van mensen die dan gekant zijn tegen identity politics of identiteitspolitiek is vaak... waarbij dan de strijd tegen racisme en de strijd voor genderneutraliteit, zeg maar, allemaal op een hoopje gegooid worden. Het argument is dan vaak, maar er zijn toch echte, werkelijk problemen in de wereld en dit is alleen maar symboolpolitiek.
Ja, wacht, wat moet ik daarvan vinden?
Ja, ik weet het niet of je er überhaupt iets van weet.
Ja, dat is dan ook weer een teken van deze tijd. Hè. Er is gewoon heel veel aan de hand. Er zijn verschillende crisissen tegelijkertijd. En voor ieder wat wils. Je kan er elke keer uitkiezen. Ik vind het altijd een zwaktebod. Als je zegt dat dit dan moet wachten of dat dit minder prioriteit heeft. Het is ook gewoon beleefdheid. Als mensen vragen om op een bepaalde manier aangesproken te worden, dan doe je dat. Nou ja, ik ben zelf zo ingesteld. Ik ben behoorlijk goed opgevoed. En voilà, dat is wat wij doen, toch? Als mensen dat vragen, dan doe je dat.
Ja, mensen zeggen dan vaak dat ze het moeilijk vinden. Dat is misschien ook begrijpelijk, want taal is natuurlijk ook een automatisme. Raf, dat is waarschijnlijk ook jouw ervaring, dat mensen vastzitten in woorden die ze in kindertijd geleerd hebben en daar dan moeilijk uitraken.
Ja, inderdaad. Maar zoals Selm zegt, ik ben ook redelijk coulant daarin, omdat ik ook vind... dat je niet kan verwachten dat het ineens een omslag is in mensen hun hoofd. Maar tegelijk, om terug te komen op wat je zei over symboolpolitiek, ja, symbolen zijn belangrijk, hè? Ik bedoel, dat is niet niks. En zoals ik in het begin zei, is taal dan nog extra belangrijk, omdat het mee ons denken vormgeeft. Dus pas als je taal weerspiegelt, de positieve evoluties weerspiegelt, dan kan je tevreden beginnen zijn.
Nu, dat was dan het... het is moeilijk argument dat je nog op enig begrip kan rekenen hier in de studio. Maar een ander argument dat ik heel vaak teruglas was... het is een meervoud, terwijl dat dan bij een enkelvoudig werkwoord moet geplaatst worden. Bijvoorbeeld, hen loopt daar. Of, dat gaat niet. Dat is een soort grammaticale kortsluiting.
Ja, of ja, wat ik in Nederland hoor, bij hen dan, is een kip. Ja. Dat is ook zo'n flauwe. Ja. En hen is een meervoud. Maar ja, zij is natuurlijk ook een enkelvoud en een meervoud. Dus ja, waar hebben we het over? Ja, natuurlijk, het is gewenning. Hè. Het is zoals Raf zegt. Maar taal is een construct, het is een afspraak. En die afspraak kunnen we altijd herzien. Die kunnen we opnieuw maken met elkaar. We hebben gewoon in het Nederlands geen Académie Française, zoals de Franse taal, die van bovenuit de taal dicteert. Dus ik denk dat wij veel meer van onderuit opereren, dat de taalunie veel zachter, veel milder is.
Maar de Académie Française noemde de voornaamwoorden een péril mortel, staat er, een levensgevaarlijk voor het Frans. Dus dat is misschien ook een nadeel, zo'n strikt instituut, dat van alles oplegt. En
klopt,
waar naar geluisterd wordt.
En zeer mannelijk ook, geloof ik. Hè? Het is vooral door mannen bezet. Maar daar heb je natuurlijk ook nog de andere discussie van wat doe je met woorden zoals schrijver, schrijfster. Ook daar is geen eenduidig standpunt in. Het is niet per se feministisch om voor schrijfster te zijn. Vaak hoor je ook het geluid dat iedereen een schrijver is.
Ja, dus en dan is de tegenkanting van feministen dan weer, dan is het, om de Beauvoir te citeren, dan is het mannelijke alweer de norm, dus dan heb je dat. In Duitsland hebben ze daar een oplossing voor. Ik heb me laten adviseren door mijn collega Karen, die beter thuis is in het Duits dan ik. Ik heb het hier ergens genoteerd, dat heet het gendersterretje. Waarin ze dat dan oplossen bij woorden die dan, zoals schrijver, schrijfter, schuler, schulerin. Dan, wacht hoor, hier. Dan zeggen ze schuler met een sterretje en dan innen erachter, om zo een inclusiever woord te vormen. Dat is natuurlijk, daar komt dan ook weer de kritiek op dat je daarmee de non-binaire niet bediend hebt en dat het moeilijk uit te spreken is.
Ja, in Nederland hebben ze nu, de Nederlandse spoorwegen hebben dames en heren als aankondiging vervangen door beste reizigers. Vond ik wel een hele slimme en handige. Ja, het blijft behelpen. Ja, en wie bedien je? Ja, het is zoeken, er wordt gezocht, dus hulde daarvoor.
Ja, ik heb onlangs eens opgezocht wat met broer en zus bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Hoe moet je verwijzen naar iemand non-binair? In de broer-zusvorm. En ik heb even moeten zoeken en ik heb dan een optie gevonden die Brus is. Dus een samentrekking van de twee. Vond ik ook wel een inventieve oplossing. En om even terug te komen op die voornaamwoorden. Het Engels heeft daar natuurlijk een voordeel, ten opzichte van het Nederlands, omdat zij they al gebruikte in een enkelvoudsvorm als het over iemand onbepaald ging. Dus somebody... en dan they. Dus zij hebben daar een klein voordeel. Maar uiteraard moeten we daarin, zoals Selm zegt, ja, moeten we daarin in blijven zoeken. En het is niet omdat het nu niet als een meervoud, als een enkelvoudsvorm gebruikt wordt, hen, dat per definitie in steen gebeiteld is.
Nu, was er dan niet beter eerst een congres van taalkundigen geweest en non-binairen allemaal samen om een elegante vorm te verzinnen? Maar zo werkt het natuurlijk niet.
En dat zijn zelden heel gezellige momenten of aangelegenheden.
Ben je er wel eens geweest op een congres over non-binaire voornaamwoorden, als die al bestaan?
Nou ja, een aantal jaar geleden heeft de Volkskrant samen met volgens mij de NPO en nog een paar andere mediapartners zoiets georganiseerd. Of dat was een van de onderwerpen die dan langskwam. En zeker van de Volkskrant uit kwamen best reactionaire geluiden. Daar was men echt tegen en werden er... grappen gemaakt, zoals hen is een kip. Dus ik weet niet of dat per se de plek is waar het moet gebeuren.
Ja. Nu, Ik had het daarnet over tegenstanders die er moeite, of tegenstanders is te zeggen, mensen die het er moeilijk mee hebben vanuit taalkundige overwegingen of gewoon omdat ze het allemaal een beetje ingewikkeld vinden. Maar er zijn ook tegenstanders van die voornaamwoorden of van de aanpassing van de taal, bijvoorbeeld het inwoord dat dan verdwijnt of wit versus blank. Die andere argumenten hebben Jordan Peterson bijvoorbeeld, is een Canadese filosoof die iedereen waarschijnlijk wel bekend is omdat hij heel... heel hard bezig is met mannelijkheid en hoe dat in ere te herstellen. Maar die is eigenlijk beroemd geworden in 2016 toen hij weigerde genderneutrale voornaamwoorden te gebruiken, omdat hij dat een aanfluiting vond, niet alleen van de taal, maar volgens hij had er ook ideologische bezwaren tegen. Ja, dan wordt het natuurlijk wel lastig. Hoe ga je daar dan tegenin? Met mensen die zeggen van, ja, het hele concept van non-binariteit of decolonisatie slaat op zich nergens op en is niet nodig. Dus daarom, op ideologische gronden, weigeren wij die woorden te gebruiken.
Ik kom nog zelden in dat soort gesprekken terecht. Dat zal met de pandemie ongetwijfeld ook te maken hebben. Of de bubbel waar ik dan toe behoor, dat ik mijn straat nog nauwelijks uitkom en nog weinig Jordan Peterson-aanhangers tegenkom. Dat heeft ongetwijfeld...
Ik zou niet weten waar je ze precies vindt of hoe je ze herkent, maar ja, ze zijn er zeker. Ze mailen me soms.
Ja, zoals met meerdere ideologische verschillen probeer ik het niet persoonlijk te nemen. En de beweging is niet enkel voorwaarts, dat besef ik maar al te goed. Of dat zien we natuurlijk ook wat er in Polen nu recent gebeurt en hoe daar wetten worden ingevoerd. En hoe we eigenlijk dus zachtjes aan stappen terugzetten. Dus ik ben niet eenduidig positief of optimistisch gestemd. Mm-hmm. Dat het maar een kwestie van tijd is voor alles weer gewoon normaal is of normaliseert. Er zijn veel argumenten aan te dragen om die genderneutrale taal tegen te houden. Maar ik zeg het, op puur persoonlijk niveau is het toch gewoon een kwestie van te kijken en aan mensen te vragen wat ze nodig hebben. Wat het is, daarover gaat het. Het gaat niet over een heel grote maatschappelijke discussie. Het gaat over het bestaansrecht van individuen, van mensen.
Mm-hmm. Een beleefdheidsvorm eigenlijk.
Het is een beleefdheidsvorm.
Mm-hmm. Nu, in Canada, waar Jordan Peterson woont, is het wel wettelijk strafbaar om iemand mis te genderen, om iemand met de verkeerde voornaamwoorden consequent aan te spreken. Hoe kijken jullie tegen het wettelijk vastleggen of verbieden van bepaalde woorden of uitdrukkingen die al dan niet meer zouden gebruikt mogen worden? Of denk je van, nee, taal valt eigenlijk niet op die manier te benaderen? Raf, ik weet niet of jij daar...
Ik ben tegen opgelegde regels, in het algemeen, dus uiteraard...
Geen regels, nergens.
Ja, in het algemeen op taalvlak. ik denk dat averechts werkt, of dat dat in elk geval niet kan werken, omdat taal zich niet laat in de boeien slaan. Volgens mij moet je gaan sensibiliseren en moet je mensen duidelijk gaan maken welke woorden wanneer kunnen en welke niet. En uiteraard moet er een wettelijk kader zijn als je beledigende taal en haatdragende taal...
Nu, dat is er al natuurlijk.
Voilà. Ja. Inderdaad, dus dat vind ik heel belangrijk. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar om dan woorden op zich te gaan verbieden, daar geloof ik zelf niet in.
Mm-hmm. Ik zie Sam ook van nee schudden.
Nee, dat lijkt me echt averechts te werken. Ja, wat er in Nederland gebeurde, ik verwijs toch van tijd tot tijd naar Nederland, het voormalige gidsland toch, waar de HEMA op een bepaald moment de genderbepaling van de kinderkleding heeft weggehaald. Of het voor jongens of voor meisjes bestemd was, dat werd achterwege gelaten. Nou, dat heeft hier ook wel best wat weerstand opgeroepen. En ik weet niet of dat nodig is. Of dat je inderdaad niet een andere weg kan bewandelen. Als mensen inderdaad iets verboden wordt, ik denk precies zoals Raf het zegt, dat het averechts werkt.
Omgekeerde psychologie blijkt ook in deze te werken. Dan is er natuurlijk de voorbeeldfunctie van de media bijvoorbeeld. Jij zei net dat er in de Volkskrant nogal lacherig werd mee omgegaan, maar ik heb het hier in België, een korte steekproef, de VRT bijvoorbeeld, die staan erop om mensen te genderen zoals zij dat zelf willen. En ook de standaard heb ik even kort gevraagd bij de chef-eindredactie. Die zeggen ook van, als de geïnterviewde of de geciteerde vraagt om op een bepaalde manier gender te worden, dan doen we dat. Dat is dan toch al misschien een stap in de goede richting.
Ja, ja, het keert, hè, want ik was zelf in 2017 getuige van hoe dictatoriaal toch een eindredacteur fungeert. Ik was geïnterviewd door een allersympathieke journaliste voor NRC. En ze had het stuk op mijn vraag in genderneutrale bewoordingen, met voornaamwoorden had ze het geschreven. En ze kreeg als reactie van de eindredacteur, ja, nee, dit is verwarrend. Dit gaan de lezers niet begrijpen. Die gaan denken dat er een fout, of heel veel fouten, geschreven staan. En toen kreeg ik de vraag om te kiezen. Dus toen moest ik kiezen tussen hij of zij. Dat is altijd een hele...
een existentiële vraag, natuurlijk.
Precies. Nee, dus er moest gekozen worden. En ik weet niet of het inderdaad nu nog zo zou zijn. Maar de kranten hebben zich de laatste jaren behoorlijk reactionair opgesteld over deze kwestie. En ik zie beweging, hoor. Ook De Morgen heeft vorig jaar een non-binair persoon geïnterviewd en maakte toen ook gebruik van genderneutrale voornaamwoorden. Er moest nog wel een halve pagina disclaimer bij afgedrukt worden om toch die arme lezer toch bij de hand te nemen dat hij zich zeker niet verward zou weten. Maar goed.
Zeitgeist.
We hadden het net over het gebruik van non-binaire voornaamwoorden. We hadden het ook net over het decoloniseren van de taal. We waren tot de consensus gekomen met mijn gasten Sam Wenselaars en Raf Njotea dat taal een levend organisme is en dat verandering dus wel degelijk mogelijk is. Nu, hier bij mij aan tafel zit ook Serine Msadek, juriste, heeft een thesis geschreven, zoals ik al zei, over de juridische implicaties van het geslacht X. Nu, het wetboek is natuurlijk ook veranderlijk, maar staat toch net iets meer in steen gebeiteld dan de taal.
Ja, het is natuurlijk zo. Vooraleer dat er een wet effectief geschreven op tafel komt, er gaat er heel wat werk aan vooraf, heel wat onderhandelingen. Zeker in de context van mijn onderzoek was het strafwetboek. Dat is iets dat heel veel mensen graag een mening over vormen, omdat het ook iets is waar mensen zich een voorstelling bij kunnen maken. Dat is iets minder abstract. Mensen weten over wat het gaat. Dat kan vrij concreet gaan. En dan de discussies daarover zijn dan eindeloos. Nu, als het gaat over een steen gebeiteld wetboek, is het ook wel een belangrijke nuance om te stellen dat ons strafwetboek, de originele vorm dateert van 1867. Er zijn heel wat aanpassingen gebeurd onderweg. Maar ja, die bepalingen die mogen dan nog in steen gebeiteld zijn. Er is echt wel nood aan verandering voor bepaalde zaken. En die nood die wordt ingelost, want men is bezig eigenlijk met de hervorming van het strafwetboek in zijn geheel. Gelukkig maar, want er waren echt wel een aantal zaken die helemaal niet meer van deze tijd waren. En dat is eigenlijk ook ideaal, nu dat we eigenlijk met die veranderlijke maatschappij zitten, met die veranderde maatschappij, dat we nu ons strafwetboek daar een keer goed aan kunnen aanpassen en dat we een keer kunnen nadenken over een genderneutraal strafrecht en dat we echt effectief een keer bepaling per bepaling kunnen gaan kijken van kijk, hoe kunnen we dat nu op een manier verwoorden dat elke dadercategorie en elke slachtoffercategorie daardoor bestraft of beschermd kan worden. Want dat is natuurlijk superbelangrijk. Je wil niet dat bepalingen die oud zijn, of die ouderwet zijn, zou ik misschien zelfs durven zeggen, ervoor zouden gaan zorgen dat bepaalde mensen vrijuit kunnen gaan of net niet beschermd zijn. Dat zou natuurlijk veel verder gaan nog dan de gevoelsmatige context, die natuurlijk ook al belangrijk is, maar dat gaat nog veel verder, omdat dat echt wel handelingen betreft.
Ja, want concreet was er in 2019 een arrest van het Grondwettelijk Hof. Zij oordeelden dat de geslachtscategorieën man en vrouw, want dat was natuurlijk wat in 1867 bekend was, men had vrouwen die een rok droegen en men had mannen die een broek droegen en de financiën beheerden, want ook dat mochten vrouwen toen nog niet. Maar goed, dat die categorieën niet meer voldoende zijn om de samenleving juridisch te ordenen. Dat is denk ik inderdaad wel zo, want los van non-binariteit heb je natuurlijk ook mensen die transgender zijn en die dan van de ene binaire categorie naar de andere gaan. Op welke manier kan dat dan concreet voor moeilijkheden zorgen in een strafzaak?
Wel, dus het is zo, dus het grondwettelijk hof heeft gezegd van kijk, wetgever, regering, zorg ervoor dat dan non-binaire zich juridisch kunnen laten erkennen. Dus dat is één iets. En dan heb je eigenlijk inderdaad transpersonen die wel binair zijn. Dus die zich of man of vrouw gaan voelen. En het probleem met die juridische erkenning stoelt hem er dan in dat het juridische geslacht dat gaat niet meer samenhangen met het fysieke geslacht.
Met, je bedoelt de uiterlijke kenmerken?
Ja,
zoals... Want ik probeer het inzichtelijk
het
te maken.
Het is heel abstract, ja.
Ik dan bijvoorbeeld... ik ben getuige van een overval, pakweg, en ik zie iemand wegvluchten van de plaats delict, en die heeft lang haar en die draagt een rok. En vroeger ging men er dan waarschijnlijk vanuit dat ik als getuige zou zeggen, ik zag een vrouw weglopen.
Ja.
Maar nu wordt dat al een stukje ingewikkelder.
Wel, of dat nu specifiek ingewikkelder zal worden. Een goed voorbeeld in die context is bijvoorbeeld als we Interpol hebben, dan heb je daar een most wanted list op en dan staan de mensen daarop van kijk, dat zijn de mensen die bijvoorbeeld inderdaad een overval gepleegd hebben. En dan staan die mensen daarop beschreven.
Uh-huh.
En die beschrijving is altijd gelinkt aan hoe groot dat ze zijn of welke haarkleur ze hebben, maar daar staat inderdaad ook altijd het geslacht aan gelinkt. Omdat het fysieke geslacht nu eenmaal een sociale categorisatie is waar dan mensen onderscheiden mee voldoen. Of dat is de manier waarop dat mensen door over straat lopen en dat is een denkfout of een automatische redenering waarin dat mensen gaan zeggen van dat is een man en dat is een vrouw. Omdat de fysieke kenmerken overeenstemmen met het idee dat we hebben van man of vrouw, of dat het klassieke idee is van man of vrouw, dat is daarvoor nog niet juist. Maar dat is natuurlijk wat dat ook de problematiek gaat zijn in het strafrecht. Voor bepaalde zaken is dat fysieke geslacht, of zijn die fysieke kenmerken van belang om een aantal zaken te gaan vaststellen. En dan zit je met de non-binariteit, dus eigenlijk de mensen die juridisch moeten erkend worden ook. En dat kan in de vorm zijn van een derde categorie X, dat hoeft niet zo te zijn, maar dat kan. Maar dan zou je eventueel een probleem kunnen hebben in die feitelijkheid van dat strafrecht. Op basis van wat gaan we nu eigenlijk die persoon... Hoe gaan we het fysieke geslacht van die persoon gaan benoemen? Hoe stellen we dat dan vast? En eigenlijk, dat heb ik in mijn onderzoek ook gezegd, zou dat niet per se...
Moeten zijn.
Ja, voilà. Ja. Dus dan zouden we eigenlijk zoveel mogelijk bepalingen die gelinkt zijn aan het geslacht, dus die geslacht van belang maken, genderneutraal moeten maken om ervoor te zorgen dat dat probleem zich niet stelt. En stel dat die fysieke veruiterlijking wel belangrijk is, dan moeten we verwijzen naar de specifieke anatomische elementen eerder dan naar het geslacht aan zich, omdat er veel te veel discussie bestaat over wat is geslacht nu precies de dag van vandaag. Spreken we over de fysieke kenmerken, of spreken we over die juridische erkenningsvorm die er dus wel gaat komen binnenkort.
Kan je daar eens een heel concreet voorbeeld van geven, van iets in het strafrecht dat dan moeilijk wordt of aangepast zou kunnen worden?
Bijvoorbeeld, ik denk aan de bepalingen zoals hij nu bestaat in het huidige strafwetboek. Omtrent genitale verminking is het eigenlijk zo dat men spreekt over de genitaliën van een persoon van het vrouwelijke geslacht.
Mm-hmm.
De strafwet, daarvan is het zo dat je die strikt taalkundig moet interpreteren. Dus die is niet vatbaar voor vrije invulling. Wat dat het soms moeilijk maakt natuurlijk, maar dat is wel de bedoeling dat mensen eigenlijk niet vrij van alles kunnen gaan verzinnen en dat mensen niet zomaar bestraft kunnen worden. Dus dat heel duidelijk is voor de mensen van waarvoor kan ik nu strafbaar gesteld worden en wat niet. Dus stel dat je dan spreekt over personen of genitaliën van personen van het vrouwelijke geslacht en je moet dat strikt taalkundig gaan interpreteren, dan kun je een discussie hebben over spreken over het vrouwelijke geslacht in de juridische zin van het woord of spreken over het vrouwelijke geslacht in de fysieke zin van het woord.
Mm-hmm.
En je kan natuurlijk in, voor dit misdrijf specifiek, dan weten we over wat het hier gaat. Dat heeft een culturele achtergrond die bedoeld is om eigenlijk vrouwen te gaan beschermen tegen verminking van de schaamlippen en de clitoris. Dus dat is gekend dat het over het fysieke vrouwelijke geslacht gaat. Maar dan moet je eigenlijk al gaan vroeten in wat de wetgever bedoeld heeft in de parlementaire voorbereidingen en zo verder. Wat dat heel complex is, zeker voor...
Dat maakt jouw werk moeilijker dan.
Dat maakt mijn werk moeilijker inderdaad als jurist, want als je eigenlijk als gewone burger, zeg maar, iemand die het recht niet van buiten kent, en dat is voor de meeste mensen het geval, veronderstel ik, dan kun je niet van iedereen gaan verwachten dat ze op die manier het wetboek gaan lezen en gaan begrijpen. En daarom is het gewoon heel belangrijk om die geslachtscontext daaruit te halen en te koer gewoon te zorgen dat dergelijke verwarringen niet mogelijk zijn.
Ja, ik ben nu natuurlijk geen jurist, maar voor mij lijkt de oplossing dan voor de hand te liggen. Dan herschrijf je het hele wetboek, alsof dat dan makkelijk is, maar we doen nu maar even alsof voor de uitzending. En dan zet je gewoon verminking van de schaamlippen of de clitoris. En of die schaamlippen of de clitoris dan toebehoren aan iemand die zich als man of vrouw of non-binair identificeert, doet er dan verder niet toe.
Het probleem met dit specifieke misdrijf stoelt zich er dan ook nog een keer in. Dat op die manier je eigenlijk gaat de mannelijke groep, of ik moet het anders formuleren, de personen met de mannelijke geslachtskenmerken ook sowieso gaat uitsluiten. Waar dat er dan ook nog een keer een hele aparte discussie over bestaat. Omdat dat eigenlijk, zoals dat we in het recht zeggen, in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Dus dat betekent dat je eigenlijk heel specifiek dan spreekt over die anatomische elementen. Zoals ik aanhaal, van eigenlijk zou het al beter zijn als je daar dan specifiek over moest spreken. Maar wat dat betreft die genitale verminking is het gewoon zo dat er heel veel discussie bestaat over de besnijdenis van de jongens. Met een specifieke culturele achtergrond, waardoor dat ook nog een keer... Ik denk als de bepaling op die manier zou geformuleerd worden, dat er nog een keer...
Een
extra discussie, die misschien nu niet te maken heeft met de non-binariteit, maar dat is nog een keer een ja, ik zeg het, is heel abstract, er zijn heel veel deelaspecten aan. En dergelijke dingen pinpointen is zo ongelooflijk moeilijk, waardoor dat het eigenlijk, naar mijn mening, zelfs nog beter zou zijn, maar ik weet dat er daar misschien minder draagvlak voor is, om zelfs die anatomische elementen er te gaan uitfilteren. Omdat je ook opnieuw met die genitale verminking zit je dan ook nog een keer met het feit dat er normaliserende behandelingen bestaan voor intersexe personen. Dus intersexe personen zijn personen die met de geslachtseigenschappen, de fysieke eigenschappen van zowel man als vrouw worden geboren. En dat gebeurt en dat komt zeer vaak voor, dat die eigenlijk op jonge leeftijd een operatie ondergaan, waarbij eigenlijk ook een belangrijk onderdeel van hun lichaam wordt verminkt, zou je het kunnen noemen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling die erachter zit, maar dat zou even goed onder die strafbepaling kunnen vallen als je daar gewoon het aspect geslacht uithaalt. En dan zou het misschien interessant zijn in die context van gewoon verder te gaan nadenken van hoe ver kunnen we hierin gaan en in hoeverre is het interessant om gewoon echt elke categorie te beschermen met die bepaling. En zelfs die anatomische elementen er gewoon volledig uit te halen. Maar dat zijn extra discussies. Mm-hmm. Dus iedere bepaling afzonderlijk aflopen zorgt al voor heel veel conflict. Laat staan dat we dan nog een keer subdiscussies voeren.
Als het al ingewikkeld lijkt om de vandalen aan boord te krijgen, is dit al nog een werk van langere adem. Maar ik vrees trouwens dat we moeten afsluiten, want de tijd, het is bijna 6 uur. Maar denk je dat het wel een meerwaarde kan zijn voor ons juridisch systeem als de wet op een genderneutrale manier wordt beschreven of als die poging wordt gedaan?
Ik denk dat absoluut een meerwaarde zou zijn om de wet genderneutraal te gaan omschrijven, omdat je zo op die manier eigenlijk de interpretatie mogelijkheden beperkt en de verwarringsmogelijkheden beperkt. En ik denk dat dat eigenlijk misschien wel een kans is ook om bepaalde stereotypen die bestaan eruit te halen. Want sowieso bestaan er al stereotypen bijvoorbeeld over het is altijd een vrouwelijk slachtoffer en een mannelijke dader. Ik zeg het nu heel kort op de bocht, maar wat dat seksueel misbruik betreft is dat bijvoorbeeld een heel hangbaar idee. En eigenlijk die bepalingen echt compleet genderneutraal gaan beschrijven en ervoor zorgen dat er een gendergespecifieerde beleid ontstaat voor echt elke categorie. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat iedere categorie slachtoffer, iedere categorie dader eigenlijk op een gelijkwaardige manier wordt behandeld. En misschien tilt dat het recht en de wet net een beetje meer naar omhoog, omdat al die stereotyperingen, al die verwarringen eigenlijk onmogelijk gaan worden. Mm-hmm. Dus ik denk absoluut dat dat een goed idee is.
Ja, iets om over na te denken. Ik had niet gedacht dat we vandaag zouden eindigen met de mogelijke hervorming van het hele wetboek. Maar kijk, daar zijn we aanbeland. Heel erg bedankt aan mijn gasten, Ravni Othea, Selma vanuit Nederland. Dit was Zeitgeist. Volgende week de laatste netelige kwestie. Dan zullen we het hebben over cultural appropriation. Nog zoiets lastigs voor veel mensen. Dank voor het luisteren en geniet nog van het weekend op Clara.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.